Een hele goede morgen, iedereen, gemeente. Wat fijn om in jullie midden te zijn hier vandaag. Ik zie een heleboel bekende gezichten. En dat is fijn. Sommige van jullie zijn wat minder bekend misschien, of helemaal niet bekend met mij. Ik ben opgegroeid hier in Limburg. Mijn vader was gemeentestichter. Ik heb het evangelie met de paplepel binnengekregen, maar het was pas eigenlijk toen ik in het laatste jaar van de middelbare school zat, dat de Heer mij vrij radicaal in mijn nekvel gegrepen heeft en mij tot een volledige toewijding aan hem gebracht heeft. Ik ben toen na de middelbare school ben ik gaan studeren in de Verenigde Staten. Daar heb ik uiteindelijk 13 jaar gewoond. Ik heb daar ook mijn lieve vrouw Sarah gevonden. Ze had er graag bij zijn vandaag, maar ze was nodig op het thuisfront. Dus zij stuurt haar hartelijke groeten. De Heer heeft ons vier prachtige kinderen gegeven. Eentje is al uitgevlogen. Die woont nu ook in de VS. En de Heer heeft ons in 2010 teruggebracht om gemeentestichtend werk te doen hier in Nederland. En we zijn toen het eerste jaar van onze tijd in Nederland hier, zijn we naar deze gemeente gekomen. Dus daar hebben we hele mooie relaties opgebouwd. En we zijn ontzettend dankbaar voor deze gemeente en jullie getuigenis hier in deze regio. En we voelen ons diep verbonden met jullie. Ik wil vanmiddag een boodschap brengen over onze woestijnperiodes. Een woestijnperiode is niet helemaal hetzelfde als een crisis. Een crisis, dat is iets wat plotseling komt en heel veel aandacht nodig heeft. En wat ook misschien ook vrij snel opgelost kan worden. Maar een woestijnperiode, dat is een wat langere periode waarin niet zozeer je vermogen om grote stress te ervaren van toepassing is, maar je vermogen om langdurig zaken uit te houden. En bij tijd en wijle zal de Heere ons leiden door woestijnperiodes. Misschien zit je zelf in een woestijnperiode. Misschien omdat je omstandigheden in je leven hebt momenteel die langdurig op jouw wegen, jou beproeven, langdurig veel van jou vragen. En het is een periode waarin je veel vragen hebt. Vragen die misschien onbeantwoord blijven. In Deuteronomium hoofdstuk 8, daar komt het volk Israël na 40 jaar woestijnperiode aan bij het beloofde land. Nou, die 40 jaar had eigenlijk niet gehoeven natuurlijk. Die 40 jaar die kwamen omdat het volk ongelovig was en de Heere besloten had om de oudere generatie eerst uit te laten sterven en pas met de jongere generatie het land in te trekken. 40 jaar lang hebben ze door de woestijn gedwaald van plek naar plek. Woestijn, dat is natuurlijk een plek van dood, een plek waar weinig groeit, waar leven moeilijk of misschien zelfs onmogelijk is. En het volk heeft 40 jaar lang geleerd om afhankelijk te zijn van de voorziening van de Heer. En nu staan ze aan de rand van het beloofde land. Ze zijn gekampeerd in de vlakte van Moab, dat ligt direct aan de oostkant van de Jordaan. Ze kunnen bij wijze van spreken het land zien aan de andere kant van de rivier. En Mozes is nu een rijpe oude leeftijd van 120 jaar. En wat een geestelijke reus is deze man. 40 jaar groeit hij op in Egypte en wordt hij onderwezen in de beste wereldse opleiding die er in die tijd verkrijgbaar was. Alles wordt hem gegeven. Hij groeit op aan het hof van de farao. En in wereldse optiek heeft hij successen behaald. Is hij opgeleid. De wereld ligt aan zijn voeten. En een leven van comfort en gemak en macht en rijkdom ligt binnen handbereik. En dan moet Mozes vluchten en 40 jaar lang moet die wereldse instelling die Mozes had verworven, die wereldse instelling, die moet 40 jaar lang afgebroken worden in de woestijn waar hij de schapen van zijn schoonvader hoedt. En als Mozes helemaal weer bij het nulpunt is, dan verschijnt God aan Mozes bij die brandende braamstruik. En mag Mozes nu 40 jaar lang het volk Israël dienen. En dat heeft hij op een bijzondere wijze gedaan. Niet helemaal volmaakt trouwens. En dat is precies ook de reden waarom hij dit land niet binnen mag gaan. Er is een incident geweest in zijn leven dat hij moet spreken naar een rots om daar water uit voor te brengen. En in plaats van te spreken gebruikt hij zijn staf om die rots te slaan. En God bepaalt op dat moment Mozes: jij mag het land niet binnengaan. Nu denken wij, dat is vrij streng van de Heer. Eén foutje en Mozes, je ligt eruit. De reden waarom God dat gedaan heeft, is denk ik ten eerste omdat God een hogere standaard hanteert voor leiders. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Maar ook om uiteindelijk het volk en ons daarmee in te laten zien dat mensen uiteindelijk zullen teleurstellen en mensen uiteindelijk ons niet het beloofde land in gaan brengen. We zijn zo gehecht en we hangen zo aan mensen, maar de Heer wil dat wij gaan leunen op Hem. Hij is onze verlosser. En het is in Deuteronomium dat Mozes uiteindelijk gaat voorspellen dat er een andere profeet gaat komen met een hoofdletter P. Het is de Heer Jezus uiteindelijk die de verlosser is, niet Mozes. En op een hele indringende manier laat God aan dit volk zien: plaats je vertrouwen niet op mensen. Plaats je vertrouwen op mijzelf. In Deuteronomium hoofdstuk 8 vinden we een prachtige samenvatting van eigenlijk het hele boek Deuteronomium. Het is aan de ene kant een terugblik op de 40 jaar in de woestijn en aan de andere kant een vooruitblik over de periode die gaat komen als ze het beloofde land intrekken. En ik wil graag met jullie, alhoewel het wat tijd gaat kosten, wil ik het hele hoofdstuk 8 met jullie gaan lezen. Misschien dat je het ook al thuis wat voorbereid hebt, maar ik vind het fijn om Mozes toch aan het woord te laten hier. Het hele boek is eigenlijk een reeks aan preken die Mozes vanuit de wetenschap dat hij spoedig gaat sterven overbrengt aan het volk. Hij zegt in hoofdstuk 8 en vers 1, en we gaan nu samen lezen: u moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder de eden beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere, uw God, voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen, die ik uw hele gebied niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas er voor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was, die uit hard gesteente water voor u liet komen, die u in de woestijn het manna liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt: mijn eigen kracht en de macht van mijn eigen hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen, dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heere uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen, zoals de heidenen die de Heere van voor ogen uitgeroeid heeft. Zo zult u dan ook zelf omkomen, opdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent geweest. Tot zover de lezing van Gods woord. Ik wil vanochtend twee lessen of twee punten eigenlijk brengen in deze preek. Het eerste punt is dat wij de lessen die wij in onze woestijnperioden leren, dat wij die niet gaan vergeten. Want het is zo makkelijk om als eenmaal die periode voorbij is, als we eenmaal weer in de rust, in de vrede, in het comfort, in het gemak terechtkomen, dat wij eigenlijk die lessen gaan verwaarlozen en weer terugvallen in oude patronen. En de tweede les die ik zou willen brengen is: vergeet niet de Heer in tijden van voorspoed. Dus deze les is voor iedereen. Soms breng je een preek die is specifiek gericht op een bepaalde situatie in de levens van mensen. Maar deze preek omvat ieders leven hier. Want je zit ofwel in een tijd van voorspoed of in een tijd van tegenspoed in je leven. En waarschijnlijk een mengelmoes van die twee. Het eerste gedeelte van de preek zal dus zijn voor mensen die door een eigen woestijnperiode heen gaan. En het tweede gedeelte voor mensen die in de rust zitten momenteel. Laten we beginnen met dat eerste punt. Vergeet niet de lessen die je geleerd hebt in tegenspoed. Er zijn een aantal lessen die Mozes hier benoemt als zijn de belangrijke lessen die de Heere zijn volk heeft bijgebracht in die 40 jaar. En die vinden we vooral ook in de eerste paar verzen van dit hoofdstuk. Er staat in hoofdstuk 8 vers 2: ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Vergeet het niet. Hou het dicht bij je en schrijf het in, etz het in het geheugen, zodat je deze zaken niet vergeet. Hou dit in gedachten, hoe de Heere jullie geleid heeft. En God heeft op bijzondere manieren geleid. Wonderbaarlijke manieren zelfs. En de reden waarom God op deze manier geleid heeft door de woestijn is dat hij hen zou verootmoedigen. Hij wil ons, zoals hij ook het volk, met dat volk Israël deed, hij wil ons verootmoedigen in tijden van beproeving, in tijden van moeilijkheid, in tijden van woestijnperiodes. Hij haalt de lucht uit onze zelfingenomenheid. Hij kapt de benen onder ons vandaan, zodat we klein worden, dat we verootmoedigd worden. Dit is een soms onprettige manier, maar een effectieve manier om onze aandacht te krijgen, niet? C.S. Lewis, de Britse apologeet van de vorige eeuw, die zei: God gebruikt pijn als een megafoon in ons leven om onze aandacht te krijgen. Wij worden nederig door onze beproevingen. Als we jong zijn, zijn we vol zelfvertrouwen. Als we jong zijn, denken we dat we de hele wereld aan kunnen. Als we jong zijn, dan zijn we onbedachtzaam en vol van grote plannen en dingen die we gaan waarmaken. En vol van energie en kracht. En soms gebruikt de Heere een woestijnperiode om ons nederig te maken. Om ons te wenen, te klein te maken en onze hoogmoed weg te nemen uit ons hart. Dit is een onderdeel van een stukje tucht, van een stukje opvoeding. Tucht, daar denken we altijd vrij negatief over, alsof het een straf is. Maar het Bijbelse tucht is niet altijd Gods straf voor ons. Het is een opvoeding, het is een curriculum, een lesstof. Het is een traject waarin God ons brengt om ons uiteindelijk wel te doen. Het tweede wat Mozes hier benoemt in vers 2, is niet alleen dat hij ons verootmoedigt, maar ook dat hij ons op de proef dat hij het volk op de proef zou stellen. God openbaart ons hart. Als je een kopje thee zet, dan neem je een glas, daar giet je wat heet water in en dan gaat het theezakje in het hete water. En zodra dat zakje ondergedompeld wordt in dat hete water, komt daar thee uit. En je ziet die thee door het hete water heen gaan. Uit het zakje en door het hete water. Het hete water openbaart wat er in het zakje zit. En wat er in het zakje zit, dat komt eigenlijk pas naar buiten wanneer het in het hete water gedompeld wordt. En ook zo, als wij in heet water terechtkomen, als wij in onze woestijnperiodes belanden, dan wordt pas openbaar wat in ons hart zit. Onze omstandigheden halen onze ware hartsgesteldheid naar de oppervlakte. En het wordt zichtbaar hoe we werkelijk in elkaar zitten. Wat we werkelijk in ons hart, in de diepte van ons hart, denken en geloven. Hoe groot ons geloof werkelijk is. Dat wordt pas zichtbaar wanneer het op de proef gesteld wordt. En soms schrikken we van onszelf niet. Soms denken we, nou, ik ben vrij redelijk op weg. Het gaat eigenlijk wel goed. Ik vertrouw op de Heere. En dan komt er opeens een situatie in ons leven waarin dat werkelijk op de proef gesteld wordt. En gaan we van onszelf zien, wauw, ik ben eigenlijk nog niet zo ver als dat ik dacht. Ik ben nog niet zo geestelijk volwassen als ik eigenlijk van mezelf gedacht had. God weet natuurlijk de ware gesteldheid van ons hart. Maar wij vaak niet. Wij bedriegen onszelf soms. Wij zijn bevooroordeeld over onszelf. En het zijn de woestijnperiodes die God gebruikt om ons hart bloot te leggen. Om werkelijk aan te tonen wat daar leeft. Het is ook in pastoraat zo. Mensen die in moeilijkheden belanden, in het pastoraat bij een voorganger of bij een counselor of zo terechtkomen. Dat zijn de momenten dat wat er werkelijk in het hart leeft. De verbittering misschien die al jaren daar zit. Of het ongeloof. Of de hoogmoed. Of de jaloersheid die daar leeft en beweegt en invloed heeft. Dat zijn de momenten dat dit soort zaken naar de oppervlakte komen. Dus God verootmoedigt zijn volk. Hij openbaart wat er in ons hart leeft. En hij voorziet in tijden van woestijnperiodes. Vers 3 vertelt ons: hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Het manna, dat was een bijzondere voorzienigheid van God. In de woestijn is er geen voedsel, geen supermarkt. Dus je moet iets eten om in leven te blijven. En wat God gedaan heeft voor dit volk is dat hij elke dag manna uit de hemel liet neerkomen. En wat was dat? Ja, wat was het? Het woord manna betekent wat is het? Men wist niet zo goed wat het was. Het was een wonderbaarlijke voorziening van de Heere die elke dag neerkwam. En elke ochtend mocht het volk wakker worden met het ontbijt voor het oprapen, letterlijk. En dat konden ze voor één dag verzamelen. En ze moesten leren om alleen voor die dag de nodige voedselvoorzieningen te verzamelen. Als ze voor meer dan een dag verzamelden, dan werden ze de volgende ochtend wakker en was het manna bedorven. Ze moesten leren te vertrouwen voor de voorzienigheid van God vandaag, niet de voorzienigheid van God morgen. Ze moesten leren om zich geen zorgen te maken over de dingen die morgen pas aan de orde zijn. Om op God te vertrouwen voor wat ze vandaag, op dit moment, nu nodig hadden. Op vrijdag echter konden ze verzamelen voor 2 dagen, want het was niet Gods wil dat ze op de Sabbat zouden verzamelen. En er was ook 1 pot met manna die bewaard werd in de ark, die gouden kist met die 2 engelen daarbovenop, als een herinnering aan de voorzienigheid van God in de woestijn. En die pot, manna, die bleef gewoon permanent goed. Dus God bepaalde of het 1 dag, 2 dagen of zonder einddatum goed bleef. God is bij machte om wat wij hebben voldoende te laten zijn voor de periode dat we het nodig hebben. Dit is zijn voorzienigheid. Voorzienigheid betekent dat God vooruitziet en hij ziet de nood in de toekomst en zorgt dat op het moment dat er iets nodig is in ons leven, dat het daadwerkelijk ook aan ons geschonken wordt. Dat is de voorzienigheid van God. Denk eens met me mee naar Abraham. Hij moest zijn zoon Isaac offeren. En boven op die berg, op weg naar boven, vraagt zijn zoon Isaac: vader, waar is het offer wat we gaan brengen? En dan zegt Abraham: de Heere zal voorzien. En op het laatste moment, voordat Abraham het mes laat neerkomen in het lichaam van zijn eigen zoon, zijn eigen vlees en bloed, wordt hij stilgezet door een engel. En is er daar in een struik een ram die vastzit met zijn horens, wat als plaatsvervangend offer op het altaar mag komen, zodat Isaac mag leven. Dat is natuurlijk een prachtig plaatje van de voorzienigheid van de Heer Jezus, die als offerlam op in onze plaats sterft. Maar het is ook een voorzienigheid in die zin dat God had gezorgd dat die ram op dat moment daar aanwezig was en vast zat in een struik. Dat betekent dat God bij de schepping van hemel en aarde bepaald had dat rammen horens zouden hebben. Zodat 1000 jaar later eentje vast zou komen te zitten op de plek waar Abraham zou offeren. Dat betekent dat hij gezorgd heeft dat die hele diersoort in die streek aanwezig zou zijn tijdens het leven van Abraham. En dat er struiken op die plek zouden groeien waar rammen in vast komen te zitten. Kan je begrijpen hoeveel details God al had voorzien, vooraf had bepaald, zodat er een situatie ontstaat, precies zoals we in Genesis lezen. Met de opoffering van Isaac. Dat is de detail van Gods voorzienigheid, waarin hij soms jaren of eeuwen van tevoren al dingen vastlegt, om op het juiste moment te voorzien in een nood. Ik weet nog, toen ik in Amerika was, toen ging ik naar een christelijke universiteit. Dat was best duur. En ik was grotendeels verantwoordelijk om mijn eigen scholing te betalen. Ik kon een klein beetje werken, maar het was lang niet genoeg om voldoende geld te verdienen om dat te veroorloven. En ik was een tweedejaars student en ik zat aan het begin van het schooljaar zat ik een keer op mijn kamer aan mijn bureau en ik was aan het berekenen hoe ik genoeg geld zou kunnen verdienen dat jaar om op school te kunnen blijven. En welke creatieve constructie ik ook bedacht, ik kwam nooit rond. De bottom line was nooit genoeg om op school te blijven en ik was erg ontmoedigd. Ik zag niet hoe ik door het jaar heen zou komen, financieel gesproken. En die avond, zoals elke avond, kwam ik met een aantal van mijn medestudenten samen voor een tijd van gebed en een klein stukje schriftlezing. Zo sloten we elke avond de dag af. En die andere jongen, wiens beurt het was om die tijd te verzorgen, die opende zijn Bijbel naar Matteüs hoofdstuk 6. En dat gaat over dat we ons geen zorgen hoeven te maken en dat God het gras bekleedt enzovoorts. Hoeveel meer zou hij niet u kleden? En dan eindigt de Heer Jezus die zin met kleingelovigen. Hoeveel meer zou hij niet u kleden, kleingelovigen? En toen die jongen dat woord uitsprak, kleingelovigen, toen kwam dat als een zwaard binnen. De Heilige Geest gebruikte dat om mij te overtuigen van mijn ongeloof. Dat ik niet op de Heere vertrouwde voor alles wat ik nodig had. En ik voelde me zo klein. De Heere verootmoedigde mij. En ik wou gewoon wegkruipen in schaamte. En ik heb, toen die tijd voorbij was, ben ik een stille plek gaan zoeken, ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik mijn zonde beleden van ongeloof en gezegd, Heere, u kunt in alles voorzien, ik vertrouw gewoon op u. En ik ging gewoon het jaar door, ik deed wat ik kon, ik deed mijn best om in mijn eigen noden te voorzien, wetende dat het niet genoeg was en op de een of andere manier, toen het jaar voorbij was, waren alle rekeningen betaald. En ik kan niet verklaren hoe dat gebeurd is, maar God heeft voorzien. En God voorziet ook in woestijnperiodes. Soms op wonderbaarlijke manieren, soms door andere mensen of omstandigheden of wat dan ook. Maar God zal altijd geven wat wij nodig hebben. Niet altijd wat wij op onze wensenlijst hebben staan, maar altijd wat wij nodig hebben. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik vind het ook interessant dat Mozes specifiek benoemt, hij liet u honger lijden en daarna hij gaf u het manna. Het is bijna alsof Mozes zegt, God wil zo graag voorzien dat hij eerst een nood creëert, zodat hij vervolgens kan schenken wat nodig is in jouw situatie. Want hij wil zichzelf sterk tonen aan jou. Hij wil laten zien dat hij van jou houdt, dat hij jou ziet, dat hij jouw noden kent en dat hij in alles wat nodig is tegemoet gaat komen. God verootmoedigt ons in onze woestijnperiodes. Hij openbaart ons hart in de woestijnperiodes. Hij voorziet in wat wij nodig hebben in onze woestijnperiodes. Hij leert ons ook afhankelijkheid. Hoofdstuk 8, vers 3. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Wat wij leren in onze woestijnperiodes is om afhankelijk te zijn van Hem en niet van eigen middelen, aardse middelen, fysieke middelen, maar van Zijn woord, Zijn bepaling, Zijn soevereiniteit. Het feit dat Hij dingen bepaalt en dat Hij geen aardse middelen nodig heeft om Zijn wil gedaan te krijgen en om ons te voorzien. Hij is degene die sowieso achter het brood zit. Hij is degene die zorgt dat wij brood hebben. Hij is degene die het voorziet in het brood. Al het goede, zegt Jacobus 1, komt van boven. Elke goede gave, elke voorziening, alles wat we nodig hebben, elke adem die we ademen, elke hap die we eten, elke hartslag die wij mogen blijven leven, is Gods kracht en Gods voorziening. Hij is de God die achter het brood zit. Dan zeg je, ja, ik heb dat brood, daar heb ik voor gewerkt. Ja, maar wie gaf jou de kracht om te werken? Wie gaf jou de mogelijkheid om uit bed te komen? Wie gaf jou de gezondheid? Het komt allemaal van Hem. Paulus zegt in Handelingen, in Hem leven wij en bewegen wij. Bewegen ze je arm? Wij bewegen in Hem. Elke beweging, elke lichamelijke beweging die wij maken, komt van Hem. Elke adem die we happen, komt van Hem. Elke maaltijd op tafel komt van Hem. Ons onderdak, ons huis, onze auto, onze kleren komt van Hem. De warmte van de zon komt van Hem. Maar we hebben meer nodig dan aardse dingen. En daarom leert God ons om niet afhankelijk te zijn van brood, maar van Zijn woord. Leert Hij ons dat wat meer nodig is dan brood, is God zelf en Zijn woord. En als God vindt dat wij geen brood nodig hebben, dan kan Hij ons in leven houden zonder brood. Dat gebeurde met Mozes zelf. Mozes bracht 40 dagen en 40 nachten door op de berg zonder te eten en te drinken. Waarom had hij geen brood en drinken nodig? Omdat God door zijn woord bepaalde dat Mozes in leven bleef zonder brood. Elia ging in de kracht van één maaltijd, 40 dagen, en reisde hij. Waarom? Omdat God bepaald had dat in de kracht van één maaltijd hij die 40 dagen in leven kon blijven. Jezus vast 40 dagen. En geeft dan precies ook deze tekst als antwoord op de verleiding. Ja, maar waarom verander je de stenen niet in brood? Je bent toch de Zoon van God? Je hebt toch iets nodig om je lichaam in stand te houden? En Jezus zegt nee. Want een mens leeft niet van brood alleen. Mens leeft van wat komt uit de mond van God. Gehoorzaamheid aan God is wat leven geeft, meer dan het zoeken in aardse zaken. Dus vergeet die lessen niet die God ons wil bijbrengen in tijden van beproeving. Hij verootmoedigt ons. Hij leert ons afhankelijkheid. Hij openbaart ons hart. Maar ze staan ook op het punt die woestijn te verlaten. Ze gaan het beloofde land in. En hun omstandigheden gaan drastisch veranderen. Hun omstandigheden gaan van niks hebben en in totale afhankelijkheid op God leven, naar een situatie waarin ze een overvloed hebben, meer dan genoeg, en waarin ze in andere verleidingen terecht zullen komen. Iedere situatie heeft zijn unieke verleidingen. En het gevaar wat voor hun te wachten staat, is dat ze zo een overvloed ervaren, dat ze geen speciale voorzieningen van God meer nodig zullen hebben en dat ze de Here zullen vergeten. Kijk eens naar vers 11. Wees op uw hoede dat u de Here uw God niet vergeet. En daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen. Kijk eens naar vers 14. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Kijk eens naar vers 19. Als het echter gebeurt dat u de Heere uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat en hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Het gevaar van materialisme en rijkdom en overvloed en gemak is dat wij de Here gaan vergeten. En wat eigenlijk als zegen bedoeld is, wordt onze ondergang, wordt onze vloek. We leven in een tijd en in een samenleving waar wij overspoeld worden met materiële zegeningen. We hebben alles wat ons hartje maar kan begeren. Onze bankrekeningen puilen grotendeels over. Zeker als je het vergelijkt met de hele geschiedenis van de mensheid. We zijn nog nooit zo stinkend rijk geweest. We hebben nog nooit zoveel gemakken gehad. We hebben nog nooit zoveel voorzieningen gehad. We hebben nog nooit zoveel controle gehad over onze omstandigheden, over onze gezondheid. We hebben nog nooit zoveel medische voorzieningen gehad in de hele geschiedenis van de wereld. Wij behoren tot de allerrijkste generatie ooit. En dat betekent niet dat we geen financiële zorgen hebben. Er zitten waarschijnlijk hier mensen met financiële zorgen. Maar relatief gesproken leven wij in overvloed. Waarom is het dat in ons land en in het Westen over het algemeen God zo weinig plek heeft in de levens van mensen? Waarom is het dat juist in armere culturen het christendom groeit als kool? Ik denk een van de redenen is omdat wij denken dat wij God niet nodig hebben. We zijn zo zelfstandig geworden. We zijn zo zelfredzaam geworden. We zijn zo zelfvoorzienend geworden en zelfingenomen. We hebben zo een groot zelfvertrouwen dat wij uiteindelijk de Heer helemaal niet nodig hebben. We zijn zo ingedekt met verzekeringen. We zijn zo gedrogeerd met medicaties om onze pijnen en onze moeites te verdoven. Dat we God niet meer nodig hebben. Wat zegt Jezus in Matteüs 19 als hij de rijke jongeling tegenkomt? Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En 1 Timotheüs hoofdstuk 6. Wie rijk wil worden, vallen in verzoekingen en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Begrijp me goed, het is niet verkeerd om rijk te zijn. De Bijbel kent vele rijken die ook godvruchtig waren. Abraham, Job, Jozef van Arimathea. Mensen die rijk bedeeld waren in het leven. Maar wanneer wij een materialistisch hart ontwikkelen, wanneer we onze zinnen zetten op aardse dingen, dan zegt de Heer, u kunt niet twee meesters dienen. Je kan niet de mammon achterna gaan en tegelijkertijd de Heer dienen. Hoe is het met ons hart? Zijn wij in de ban van het materialisme gekomen? Zitten we constant op onze telefoons naar de beurzen te kijken en ons portfolio en hoe we ervoor staan, financieel gesproken? Zijn we langzaam weggetrokken, weggezogen uit een simpele liefde voor de Heer en een afhankelijkheid, een dagelijkse afhankelijkheid van Hem, het leven in gemeenschap met Hem, het verzamelen van schatten in de hemel, naar een leven dat helemaal opgezogen is in materiële zaken, financiën, bezit, de laatste trends in mode of auto's. En zijn we de Heere vergeten? De Heere die juist de bron is van die rijkdom. Het kan zelfs zo zijn dat we trots geworden zijn, hoogmoedig. En denken, kijk eens wat ik vergaard heb. Kijk eens wat ik verzameld heb. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. Kijk eens naar mijn inkomen. En de promotie die ik gekregen heb. En de comfort die ik voor mijn kinderen heb gewerfd. En dingen die ik nalaat. Ik had eens een keer meest godvruchtige professors, die zelf een enorme erfenis had gekregen, die gaf deze les: vervloek je kinderen niet met vermogen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je je kinderen geen nalatenschap wil geven, maar denk goed na. Wat je precies als kern van je nalatenschap wil doorgeven aan je kinderen. Geestelijk van aard of materieel van aard? Want wanneer we in de rijkdom de Heere vergeten, wanneer we hoogmoedig worden en gaan roemen in wat wij vergaard en verzameld en opgebouwd hebben, dan ligt de afgoderij op de loer, vers 19. Dat we achter andere goden aangaan. En dit is precies eigenlijk wat gebeurde in het leven van Israël. Ze kwamen in dat beloofde land. Ze kwamen in al die overvloed terecht. Ze werden geestelijk obees. Werden lui. En dreven af. Van die dagelijkse nabijheid die ze in de woestijn ervoeren. Zit je vandaag hier in tegenspoed? Word dan niet verbitterd. Maar leer in afhankelijkheid van hem te leven. Zit je vandaag hier in voorspoed? Vergeet dan niet wie de bron is van alles wat je hebt. En blijf in die intimiteit en in die nabijheid van hem. Vader in de hemel, wij komen tot u. Heer, u bent soeverein over onze omstandigheden. U leidt ons bij tijd en wijlen door de woestijn. Heer, ik wil in bijzonder bidden voor een ieder die hier zit in een woestijnperiode. Vader, dat zij mogen leren in totale afhankelijkheid van u te leven. Maar vader, ik wil ook bidden voor mensen die het goed hebben, die in redelijke comfort leven, maar die ook geestelijk op een laag pitje staan, juist door de overvloed. Heere, wilt u hen vandaag ook terugbrengen, dicht bij uw hart. In Jezus' naam. Amen.